Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Historie en Mythologie. Peter, welkom.
Dankjewel.
In de vorige aflevering had ik het over het uitsterven van de ijstijd. Dat er ongelooflijk veel megafauna in de ijstijd opeens weg was. Mm-hmm. En dat de mensheid daar toch wel mee te maken had.
Ja.
En dat dan toch wel ook een impact heeft op nu.
Ja.
Maar het leuke, of misschien het minder leuke van dit verhaal, is dat er een deel 2 is.
Oh.
En Peter, jij en ik zijn hoofdrolspelers.
Oh jeetje. Het spijt me alvast.
Welkom. Ja, mij ook. Dit tegen de toekomstige generaties die dit luisteren. Het spijt ons. Peter, welkom in het Anthropocene.
Anthropocene.
Wat is het Anthropocene? Dan denk je natuurlijk Anthropos, Peter. Ja?
Antro Peter. Is een mens.
Een antro is een mens.
Antropoloog.
Een antropoloog. Anthropocene betekent in het Grieks, in Oud-Grieks is dat mens. En C-E-N-E, schrijf je dan, komt van Kainos, de antropokeen misschien wel.
Mm-hmm, oké.
Okay. Geen idee. Betekent nieuw of modern.
Oh, dus de moderne mens.
Ja, de moderne mens. Ja, dat betekent dus van het is nieuw en mens.
Ja.
Als het nieuwe tijdperk van de mens. Nou, dit is hoe de wetenschappers het hebben aangeduid. Omdat wij de laatste 8000 jaar, sommigen zeggen 12.000, sommigen zeggen 2000.
Ja, oké, okay, daar zou ik je niet op aanvallen. Het is niet alsof zo van, oké, okay, gelukkig nieuwjaar en nu zijn we in het Anthropocene.
Ja, en dit stuk, precies op deze dag, op dit tijdstip, omdat er een zaadje door een mens werd opgepakt en die dacht, ja, jou kan ik planten.
Mm-hmm.
Of die zag een koe. En die mens die dacht, I can milk you.
Ja, want dat is natuurlijk een beetje waarom het Anthropocene is. Dat de mens heeft nu zoveel invloed op de aarde. En dat zal in het begin natuurlijk niet per se zijn. En we waren gewoon een beetje onderdeel van de voedselketen.
Ja, maar doordat dat ene begin, en we weten niet wanneer het begon. Het, zoals ik vorige keer zei, we zitten in een interglaciale periode.
Mm-hmm.
En daardoor werd het klimaat wat stabieler voor de mens. En dacht de mens van, hey, als ik deze in de grond stop, dan krijgen we de plant en dan krijg ik meer eten. Weet je? Dit vind ik lekker. Nou, en zo door en zo door en zo door. Mm-hmm. En ze dachten van, hey, die koe die geeft mij melk of die geeft mij vlees. Als ik nou ze bij elkaar houd, dan krijg ik er nieuwe van.
Ja. Yeah.
En in het begin, ja, dan is dat zo kleinschalig. Dan heb je het over nog steeds over duizenden kleine boerderijtjes.
Mm.
Maar ja, dat is niks vergeleken met de honderdduizenden grote boerderijen die je nu gewoon hebt.
Ja,
weet je?
Ja.
Dat is gewoon, gaandeweg is dat gegroeid en daarvoor moest steeds meer ruimte komen. En nu zijn we hier. We gaan even een reis door de tijd weer maken. Want we beginnen dus bij dat ene kleine zaadje. Ieder dier wil eten. Dus de mens, ja, die is precies hetzelfde.
Ja.
Weet je, we willen leven, we willen overleven. En daarvoor hebben we voedsel nodig. En het planten van dat zaadje, En nou ja, het is niet zeker of we planten gingen domesticeren om eten te krijgen. Het zou ook kunnen dat we het eerst deden voor bier. Maar
het
had hetzelfde effect. We gingen planten domesticeren om er meer van te krijgen. Domesticatie is trouwens het aanpassen van organismen naar menselijke smaak.
Dat kan al heel klein zijn als je vijf planten hebt en je vindt de eerste het lekkerst. Dan vooral die door blijven planten.
Dan krijg je dus een plant. Dus bijvoorbeeld een mandarijn, weet je, dat is eigenlijk een gedomesticeerde vrucht. Je hebt nog steeds waarschijnlijk, ik weet niet of je wilde mandarijnen hebt, maar je hebt bijvoorbeeld ook nog wilde bosbessen. Nou, vergelijk die met bosbessen die je in de supermarkt, in de Jumbo koopt. Ja. Heel kleintje tegenover bijna gewoon een kraal.
Ja, er is ook zo'n voorbeeld over mais. Dat de wilde mais is heel klein. Echt flink klein. En wat we nu hebben, dat is echt zo'n grote kolf. Ja,
dat is echt zoveel anders dan dat het was.
Ja.
Dat is echt bizar. Maar dat is een beetje ook het ding met een paleomaaltijd. Weet je? Je kan niet vaststellen wat mensen precies aten. Want dat was seizoensgebonden, plekgebonden. Ja. Weet je, die mensen die hadden nog niet de tijd om stil te staan.
Nee.
En alles wat ze aten was heel anders dan dat we nu hebben. Die bosbesjes die ze toen hadden, nou, daar had je echt duizenden van nodig voordat je überhaupt iets van voedingsstoffen binnenkreeg.
Mm.
Ja, nu heb je aan een handje heb je al heel veel binnen. Weet je, omdat ze zo groot zijn doorgefokt.
Ja.
Hetzelfde met koeien, weet je. Vroeger waren die een stuk kleiner.
Ja, ja.
Ook paarden. Dat kan je niet voorstellen dat je paarden had en je kon er niet op zitten, toch? Je had paarden om te rijden.
Ja.
Vroeger, in de Griekse tijd nog, ik weet niet precies meer, volgens mij duizenden jaar geleden. Het wordt ook een beetje vergeleken met de tijd van Troje.
Mm-hmm.
Weet je, in de film Troy heb je allemaal strijdwagens. Dat was omdat paarden die konden wel trekken, maar een mens op hun rug brak hun rug.
Oh, jeetje.
Dus we hebben het allemaal doorgepokt. En je hoort een thema, Peter. Heel veel dingen die zijn veranderd. En de dingen die zijn veranderd, die zijn er dus niet meer. In ieder geval niet in die vorm.
Ja.
Weet je, je had dus allerlei kleinere paardjes.
Mm-hmm.
Ja, we hebben nu allemaal grote paarden en ja, die zijn allemaal gedomesticeerd, leven niet meer in het wild.
Ja.
Dus kan je zeggen dat je dan nog de paarden hebt die er vroeger waren?
Ja, ja, maar de paard is niet uitgestorven, maar wel veranderd, ja.
Ja, en de vorm wel.
Ja.
Maar er zijn ook die dieren, planten die het niet hebben overleefd. En daar wil ik het over hebben. Het uitsterven van het Anthropoceen. Mm. Ook wel het Holoceen of het uitsterven van het Holoceen. Ja, door de geschiedenis van de aarde heen heb je vijf grote uitsterfgebeurtenissen. De allerbekendste is zonder twijfel die van de dinosauriërs met de komeet of de asteroïde die insloeg. En daardoor de dinosauriërs uit liet sterven.
Mm-hmm.
Behalve de vogels. Maar ja, er zijn nog steeds dinosauriërs, technisch gezien. Maar de dino's waar je aan denkt, de grote, ja, die zijn weg.
Ja, ja.
Nou, je had dus vijf uitsterfgebeurtenissen. De allerbekendste, die is dus, zoals ik zei, degene van de dinosauriërs. Oftewel, het krijt en het paleogeen.
Oké, ja.
Dus dan gingen we van 66 tot 64 miljoen jaar geleden. Daartussen zijn heel veel dieren uitgestorven. En dan denk je, Karsten, dan heb je het over 2 miljoen jaar. Dat is toch super lang? Ja, tuurlijk zijn ze dan allemaal weg. Ja, nee, dat is best wel snel. Als je bedenkt dat daar dat er 400 miljoen jaar van de aarde is en dan tientallen jaren stabiliteit.
Ja, ja,
dat is tientallen miljoenen jaren stabiliteit. En natuurlijk, het klimaat is nooit stabiel. Er zijn altijd wel kleine veranderingen waardoor diersoorten uitsterven.
Mm-hmm.
Maar je hebt in een bepaalde korte tijd, en dat kan honderdduizenden, maar ook miljoenen jaren zijn.
Mm-hmm.
Dan heb je gewoon dat de stabiliteit breekt en daardoor sterven diersoorten heel snel uit.
Yeah.
Nou, je hebt er dus vijf. Je had die van het Ordovician naar het Siluur.
Oké. Okay.
En dat, nou ja, dat is 450 tot 440 miljoen jaar geleden. Nou, dat is
erg
wel lang geleden. En dan zie je ook weer, nou, dat is best wel een lange periode, 10 miljoen jaar.
Mm.
Maar dat is gewoon heel snel als je kijkt naar hoe lang de aarde al bestaat. Want leven bestaat al misschien miljarden jaren.
Mm-hmm. Mm, ja? Zeker.
En nu had je dan hele grote, voor die tijd hele grote levensvormen. En die waren opeens allemaal weg. En je had er een van het Devon en die ging naar van het Devon naar het Carboon. Heb mm-hmm. ik het ook een keer over gehad.
Ja.
Devon was net de periode dat amfibieën op land kwamen en insecten. En dat was een beetje, het leven ging van de zee naar het land.
Mm. Ja.
En we hadden er ook een. Skip ik er stiekem eentje. Hadden we van de Trias naar het Jura.
Uh-huh.
Nou, de Trias is het begin van de dinosauriërs. En het Jura, dat was waarin de dinosauriërs echt hun heerschappij begonnen. Echt,
ja,
de lange nekken, ja.
Dat zijn de beesten die we kennen.
Ja, weet je, het Trias was het begin, weet je, en het Jura was het middelstuk waarvan je echt zag van, wow, Allosaurus, Diplodocus, Brachiosaurus, grote dieren.
Ja.
En dan had je het Krijt, en daar waren dan ja, de T-Rex en de Raptors, zoals we ze kennen.
Wacht van even, die zitten niet in het Jura-park?
die zitten wel in het Jura-park, maar
niet in het Jura-tijdperk.
Volgens mij ook wel, maar niet de dieren waar je aan denkt.
Nee.
Weet je, het begon ergens, maar wanneer je ze nou Dromaeosauridae kon noemen, dat weten we niet. Dromaeosauridae, wat de hel kan ze. Nou ja, raptors, oké? Okay? Oh. Velociraptor, ja, uit Jurassic Park. Dat is een Dromaeosauridae.
Hmm.
Ja. Ook ik heb heel veel last van Latijn.
Er zijn ook zoveel dino's. Hè.
En dat is nog geen 1% van het leven op aarde. Dat allemaal is uitgestorven.
Mm-hmm.
En, maar waar ik het over wil hebben, zijn de laatste twee. En dan denk je, Karsten, je had het over vijf grote uitstervingsgebeurtenissen. Je hebt er al vier gehad. Wat is dit? Nou, we gaan het over nummer drie hebben. Het Perm en het Trias.
Hmm.
Peter, heb je wel eens gehoord van de term The Great Dying?
The Great Dying? Ja, maar wat gebeurt er toen?
The Great Dying, nou, je zou denken, dat is het film van een hele slechte horrorfilm. Of misschien zou
slechte horrorfilm, ja.
Hele goede horrorfilm misschien.
Zou kunnen.
Een beetje een zombiefilm of zo.
Yeah.
En zo'n hele campy zombiefilm. Het uitsterven van het Perm en het Trias. In het Perm had je dus echt nu grote landdieren. Je had een grote landgewervelden vooral. Mm. En dat waren een beetje de voorlopers van de zoogdieren eigenlijk. En die heten dan therapsiden of synapsiden. En daar zag je dat nu een beetje dat zoogdieren en archosauriërs, mm-hmm. dat zijn krokodillen, hagedissen, et cetera. Maar ook vogels en dinosauriërs, mm-hmm. dat die een beetje van elkaar weggroeiden.
Oké.
Maar wat je ziet aan het eind van het perm, is dat, nou kijk, het verschilt, maar je kan ervan uitgaan dat, nou ja, er staat hier 83 of van alle genera en 90 tot 96% van alle soorten die er toen waren,
jeetje.
Binnen een bepaalde tijdstip weggevaagd waren. En wow. Er staat hier 252 miljoen jaar geleden. Ik kan eigenlijk niet een andere tijdzone vinden.
Mm-hmm.
Het duurt wel miljoenen jaren nog steeds. Maar deze ging echt heel snel. Als je het over 90 tot 96% van al het leven hebt. Dat is best wel veel.
Maar wat gebeurt er dan?
Ja, daar zijn allerlei theorieën voor. Zoals altijd. Mm-hmm. Maar waar ze aan denken is dat er ging iets verkeerd met de CO2-uitstoot. Want er waren waarschijnlijk veel vulkaanuitbarstingen. Mm. Daardoor kregen bepaalde bacteriën die gingen daardoor bloeien. En die gingen eigenlijk zuurstof weer wegnemen. Ja, en daardoor kreeg je eigenlijk minder zuurstof. En ja, zonder zuurstof is het vrij vervelend om te leven.
Mm.
Vraag maar aan mensen die naar de Mount Everest gaan en er bovenop moeten. Ja. Heel vervelend.
Ja.
Ja, dus er waren allerlei factoren die meewerkten aan het feit dat er 90% van de totale biodiversiteit gewoon in één keer weg werd gevaagd.
Ja. Wat ik ook begreep inderdaad, dat in de tijd van die dinosaurussen, dat het zuurstofgehalte inderdaad hoger was en dat ze daardoor zo groot konden worden. Dus dat die dieren eigenlijk nu helemaal niet zouden kunnen leven, omdat de aarde is gewoon veranderd.
Ja, er zijn heel veel theorieën over hoe dat zou komen en of zuurstof een rol speelt.
Mm.
Ja, het is echt heel belangrijk om te leven. En om groot te worden, daar zijn heel veel wetenschappers het niet over eens. Van de een zegt, ja, je hebt het wel nodig. En de ander zegt, ja, je hebt het niet nodig.
Mm.
Maar hier had je dus gewoon zo weinig zuurstof. Maar ook daardoor, de wereld werd steeds droger. Want je had één landmassa. Je had een supercontinent, heet dat. Echt alle continenten zaten aan elkaar. Pangea.
Oh ja,
Pangea heette het toen.
Hmm.
Ja. Aya, hè, de moeder van de aarde, hebben we met Griekse mythologie gehad. Ja. Ja. En dat we Pan, alles. Alle aarde.
Dat is een goede
naam. Ja, maar dit was dus echt een apocalyptische tijd.
Hmm.
En natuurlijk, het zal er nooit echt apocalyptisch hebben uitgezien. Misschien ook wel hoor. Maar ja, er gingen dus miljarden soorten tegelijk gingen er dood.
Hmm.
Je had bijvoorbeeld Een hele succesvolle soort, de trilobieten. Nou, dat waren een soort van kakkelak. Pissebeddenachtige diertjes. Ja, en die waren heel divers en wijdverspreid. En die zijn er niet meer na het perm. Waren allemaal weggevaagd. Gewoon door het verstikken van eerst het leven in de zee waarschijnlijk. En daarna ging het op het land verder.
Hmm.
Ja, best wel naar.
Ja,
en nu denk je, Karsten, je had het net over het Anthropoceen. Hoezo heb je het over de geschiedenis? Of over andere dingen? Nou, het ding is, wij zitten nu in het uitsterven van het Anthropoceen. En heel veel mensen, of heel veel wetenschappers, die hebben doorberekend dat met hoe snel bepaalde soorten nu uitsterven,
mm-hmm.
het best wel begint te lijken op op de zesde van de grote uitsterfgebeurtenis.
Wauw, ja.
Ja, dus dat is eigenlijk best wel dark. Het antropoceen, ja, het ding is, het is niet helemaal onze eigen schuld, want uitsterven hoort erbij en klimaatverandering hoort ook bij de aarde. Maar er zijn wel acties waardoor wij dit wel echt, heel snel en heel ernstig, eigenlijk versnellen. En we gaan er stapsgewijs gaan we er doorheen. Het begon dus met dat ene zaadje waardoor de mensheid eigenlijk zichzelf kon uitbreiden. En dat doe je toch ook, weet je. Als je ruim kan leven, dan wil je ruim leven. Weet je, je wil kinderen, je wil een leuk huis. En omdat er een vaste hoeveelheid aan voedsel was, en het was ook vrij zeker dat je zo kon leven, gingen mensen bij elkaar wonen. Weet je, je hoefde niet te vechten om grondstoffen en je hoefde niet de hele tijd ernaar te zoeken.
Dus ja, dat scheelt wel, hè? Als je inderdaad de zaadjes meeneemt in plaats van dat je gewoon steeds het bos in moet.
Ja, weet je, de hele tijd heen en weer. Nu kon je gewoon, hup, we blijven hier, we hebben de zaadjes en we krijgen zaadjes van de bomen die we hebben geplant. Super cool. Het is bijna een systeem nu, weet je. Wij nemen, zij geven. Supergoed.
Ja.
En dat hebben we door onze hele geschiedenis heen, hebben we dat een beetje gedaan. Weet je wel, steden werden steeds groter. We namen steeds meer gebied in. Als we een bos vervelend vonden, dan haalden we dat weg. Weet je, dan hebben wij meer plek.
Ja.
Ja. En dat heeft tot heel veel problemen gezorgd, zeker in deze tijd. Ik heb een artikel gelezen van ongeveer 100 jaar geleden, waarin er al gezegd werd van, ja, de kolenmijnen die we nu allemaal gebruiken, dat is eigenlijk heel erg slecht. Weet je, het is slecht voor je longen, maar het is ook slecht voor de natuur.
Ja.
Weet je, heel veel vuil in de ozonlaag.
Mm-hmm.
Je kan zeggen van ja, het is een beetje begonnen in de industriële revolutie.
Ja, ja, ja.
Ja en nee. Want het ding is, we gooiden toen heel veel vuil de lucht in.
Mm-hmm.
Maar toen was dat vergeleken met wat we nu allemaal hebben en hoeveel vuil we nu allemaal maken, was dat veel minder.
Oké. Okay. Nou ja, het was toen eigenlijk vooral voor de mensen zelf heel ongezond, ja. Hè?
Ja.
Het is natuurlijk echt van die stofjes, maar die dwarrelen niet heel veel. Dus het bleef dan misschien ook een beetje in zo'n stad zitten.
Ja, en het had grappig effect eigenlijk op een populatie van vlinders. Want je had een soort mot en die was wit en die ging op een berkenbast zitten en dan was hij gecamoufleerd. Want je kon op de witte berkenbast, kon je de witte vlinder niet zien.
Mm-hmm.
Maar door de industriële revolutie werden alle bomen zwart geblakerd van het roet.
Yeah.
En daardoor konden zwarte motten, die een mutatie waren van de witte mot, die werden opeens heel... Heel
succesvol.
Heel talrijk, ja, want ja. Ja, nu begonnen zij te camoufleren. Dus we hebben echt een impact op de biodiversiteit.
Ja.
En ik zei net, nou, het is niet helemaal de schuld van de industriële revolutie, want het was kleiner, maar het was wel, het heeft een beetje een trend in gang gezet die we altijd hebben vastgehouden, waar we nu heel hard van af proberen te komen.
Mm-hmm.
En dat is het gebruiken van fossiele brandstoffen en het massa produceren van bepaalde producten.
Ja.
Vooral van alle producten, weet je. Ja. We hebben heel veel nodig nu. Op een gegeven moment begonnen we niet meer kleren te maken, maar heel veel plastic.
Mm-hmm.
Oh, het plastic.
Ja, plastic. Er is ook eigenlijk, kunnen vaak mensen in aardlagen zien waar ze zijn door te checken of er plastic deeltjes in zitten.
Ja. Yep.
Eigenlijk heeft elke aardlaag nu wel plastic in zich. Overal ter wereld. Hè. Het was ook, wij gingen toen naar die allerdiepste Hoe heet dat?
Het werd al gemaakt in 1839.
Oh, wow.
Is het iedereen.
Maar je ging dan naar de allerdiepste canyon in de aarde. De allerdiepste zeebodem, zeg maar. En daar zagen ze ook een plastic zakje.
Ja. Dus ja, het plastic dat we maken, dat heeft een hele goede functie. Maar omdat we er zoveel van maken. En het kan niet het kan nog niet door de natuur verwerkt worden.
Nee.
Dus uiteindelijk krijg je misschien dieren. Je hebt volgens mij wel al wormen die het kunnen verteren.
Ja.
Maar je hebt nog niet zoveel diersoorten die er wat mee kunnen. Weet je, je hebt eigenlijk alleen maar problematiek.
Ja.
En het is een ding van de natuur. Alles wat erop af wordt gegooid, daar kan wel door een soort op gereageerd worden. Maar alle andere soorten die dat niet kunnen, ja, die storten ineen. En dat zorgt er misschien wel weer voor dat een soort die het heel goed doet, dat die het uiteindelijk lastig krijgt.
Ja.
Weet je, plastic is een probleem omdat er zoveel van is. En dieren zien het aan als voedsel of raken erin verstrikt. Mm-hmm. Of we hebben grondstoffen nodig en die moeten we halen uit een plek waar eigenlijk heel veel biodiversiteit is. Dus het probleem dat wij veroorzaken zonder dat we het willen doen, komt omdat we heel graag dingen willen hebben.
Yeah.
Maar we weten, als we het niet meer nodig hebben, weten we niet wat we ermee moeten doen. En dan kan het weg.
Ja, ja.
Dus daarom is recyclen
echt wel belangrijk.
Ja, dat is echt. Dat is een heel goed een systeem om de grondstoffen kleiner te houden, waardoor je waardoor het misschien stopt met nog meer innemen van het gebied van dieren.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Nou ja, kijk, het zou in plaats van plastic potjes, neem je glazen potjes. En glas kunnen we heel goed recyclen. Ja, het zit in kleine dingen. Recyclen.
Nu is het wel zo, glas is ook op zich een gevaarlijk object. Hè? Want dat kan helemaal niet afgebroken worden.
Nee.
Maar het is wel makkelijk recyclen.
Ja.
En,
alles heeft zijn nadelen weer.
Alles heeft zijn nadelen, maar dat komt omdat er gewoon heel veel van is.
Ja.
Weet je, vorig jaar, of misschien dit jaar nog, was er voor het eerst dat er minder biodiversiteit was dan door mensen gemaakte spullen.
Hmm.
Dat is echt een hele coole flex. Maar aan de andere kant is het wel een vrij...
soberend,
ja. Ja, het is zo van, oh shit.
Hmm.
Ik dacht, oh, dat is cool. Want de mensheid heeft uiteindelijk voor elkaar gekregen om alles wat wij hebben gemaakt meer te laten wegen dan dat er leven op aarde is. Ja. Dus dat is wel zo van, wauw. Wat betekent dit? Ja, het betekent dat wij heel veel impact hebben op de aarde. En er is nog een reden dat wij heel veel impact hebben op de aarde. En dat is dat er zoveel van ons zijn.
Ja, we zijn een dat beetje...
Er zijn heel veel mensen.
Ja.
Weet je? En er zijn heel weinig andere dieren. Nou, er zijn heel veel andere dieren, maar andere grote levensvormen, want wij zijn ook al megafauna. Volgens mij was het al zo dat je vanaf 50 kilo al megafauna bent.
Ja.
Dus de meeste mensen zijn megafauna.
Oké. Okay, no.
En het ding is, omdat wij zoveel plaats innemen, hebben wij heel veel ruimte nodig. En we hebben heel veel voedsel nodig. En daardoor maken we het andere dieren heel lastig. En we komen zeker nog terug op onze hoeveelheid. Maar we gaan het ook hebben over andere dieren. Want we hebben het uiteraard over uitsterven. Peter, wat is de bekendste diersoort die is uitgestorven door de mens?
Ja, als je het een kind zou vragen, dan zou je zeggen de dodo.
Ja, de dodo.
Ja.
Oh, de dodo. Nou, heel veel mensen dachten dat het een dom dier was. Maar eigenlijk was het een dier dat het prima deed in zijn omgeving.
Ja, waarom zou die dom zijn inderdaad? Ja. Zo onaardig.
Nee, hij was niet per se dom. Hij was gewoon niet gewend aan het feit dat er moordlustige zeelieden die heel hongerig waren, ze kwamen opeten.
Ja, maar je kan toch ook een schildpad, kun je toch ook dom noemen? Ik bedoel, ja, het is langzaam wat dan ook. Maar het beest bestaat al miljoenen jaren.
Ja, en die schildpad bestond ook miljoenen jaren. Mm-hmm. Grappig dat je dat noemt, Peter. Mm-hmm. Er is heel veel Galapagos schildpadden en andere schildpadden zijn ook met uitsterven bedreigd. Yeah. Weet je waarom?
No.
Omdat ze zo lekker waren.
Oh mijn god, oh, dat wil ik eigenlijk niet weten.
Nee. ja, die hebben we gewoon opgegeten. Mm. Oh nee, het is onze schuld.
Mm.
Ja, weet je, het is wat we doen. Wij willen ook lekker eten en gewoon leven. Maar ja, het is een beetje, het gaat nu wel heel erg ten koste van andere levensvormen. Ik heb een boekje die heet Extinction.
Mm-hmm.
Het is geen boekje, het is echt enorm. Oh. Maar het is een kinderboek en het gaat er een beetje over allerlei dieren die we gewoon heel recentelijk hebben zien uitsterven.
Hmm.
Heb jij wel eens gehoord van de Thylacine?
Nee.
En als ik jou zeg het fenomeen buideltijger.
Oh, of ja, de Tasmaanse
tijger.
Ja, inderdaad.
Tasmaanse wolf.
Mm-hmm. Ja, het zijn inderdaad een soort grotere Tasmaanse duivels. Hè? Ze zijn vrij groot. Een beetje soort dasachtig. Ja.
Ja, een beetje dasachtig of een beetje vosachtig.
Mm-hmm.
Gewoon klein, katgrote rovertjes. Weet je, een beetje een vossen soort. Maar dan, weet je, ze zijn totaal niet aan vossen gerelateerd. Nou ja, totaal niet. Ze zijn niet echt aan vossen gerelateerd.
Ja, we zijn allemaal een beetje aan elkaar gerelateerd. Maar inderdaad, je hebt wel vaker dat de kleine panda, weet je, ja, het heeft niks te maken met een panda.
Nee, maar deze heeft natuurlijk echt een hele andere voorouder, want dit is een buideldier. Mm-hmm. Een buideldier. En placenta-zoogdieren
zijn wel anders. Ja.
Maar ja, deze is dus uitgestorven omdat Australische en Tasmaanse boeren die dachten dat ze gevaarlijk waren voor hun vee.
Mm.
Dus
yeah.
Hebben we ze uitgemoord.
Yeah.
Ja, deze soort is dus in 1933 was de laatste buideltijger.
Wauw, dat is nog niet zo lang geleden, nee. 1933.
En hij leefde tot 7 september 1936 leefde hij in een Australische dierentuin.
Wow.
Ja.
En is dat niet gelukt om het verder te kweken of zo? Ja, helaas. Dan houdt
het op. Je had heel veel toen ik nog jong was, in de jaren 2010, 2014 was er een beetje zo'n, waren er heel veel geruchten van, ja, misschien leeft hij nog en misschien is hij er nog en we hebben hoop, er zijn mensen die hem hebben gezien. Mm. Ja, het zou kunnen, maar als dat zo is, dan was het helaas... Ja,
zou hij inmiddels wel gevonden zijn, denk ik.
Of hij is gevonden, of het was een schim van wat het was, weet je, dan waren het de laatste vijf.
Ja.
En die zijn nu weg, want ook de laatste paar maanden en weken heb ik een aantal artikelen over de Tasmaanse buidelwolf of buideltijger gezien.
Mm-hmm.
En ja, daarin was het van, ja, dit zijn de laatste beelden van de laatste Tasmaanse tijger. Mm. En die was dus uit 1937. Maar dat is eigenlijk best tragisch, want het was een enorme, leuke, mooie diersoort en die deed gewoon zijn ding. Ja. En ja, omdat wij er bang voor waren, of omdat hij vervelend was, hebben we ze dus uitgeroeid.
Ja, nou, hetzelfde met grote katachtigen in Europa, geloof ik. Ik geloof dat er ook leeuwen waren in Europa, maar ja, niet meer.
Je hebt heel veel Griekse mythologie verhalen, en daarin vechten ze met leeuwen. Ja, hij is zo sterk als een leeuw. Hij heeft met een leeuw gevochten. Ja, klopt. Die zijn nu dood.
Ja.
En de grotte hyena. Nou, die was natuurlijk al eerder dood trouwens. Maar leeuwen zijn doodgemaakt. Maar ook in Nederland. Mm. Hè, we hebben ook voorbeelden uit Nederland.
Mm.
wat is er in de 18e eeuw uitgeroeid in Nederland, waar we nu weer heel erg over aan het debatteren zijn?
Nou, dat zou dan de wolf zijn.
Dat is de wolf.
Ja.
En ja, de wolf, ja, we zijn er zo bang voor.
Ja, hè? Ja.
En weet je, vroeger was het even, die dieren werden echt een beetje als, voor een soort van advocaat van de duivel genoemd, weet je. Van, oh ja, een wolf, wat een afschuwelijk dier. Mm. Oh, zo vreed en naar. Ja. Terwijl, jongen, hoe vaak heb jij in je leven een wolf in het wild gezien?
Ja, nog nooit. En inderdaad, ja, een wolf moet gewoon eten. En ja, er is niks naars of gemeens of moordlustigs aan. Het is gewoon...
Maar waar we zo bang voor waren, is omdat ze inderdaad een schaap af en toe greep of een koe.
Ja.
Ja.
Niet heel vaak dat, mensen, hè? Dat lees je toch
Nee, want ze weten echt wel dat een mens te gevaarlijk is. Want geloof me mensen, wij hebben alle gevaarlijke wolven die echt op mensen joegen, hebben we duizenden jaren geleden al uitgeroeid.
Ja.
Weet je, die wolven zijn zo geëvolueerd dat ze weten, mens is bad news. Ja. Ze komen ook vaak op mensenpaden. Ze weten dat ruikt naar mens, dat is te gevaarlijk. Nou, alle dieren, als ze een beetje willen overleven, weten dat ze nu moeten wegrennen voor mensen. Want wij maken ze dood.
Ja.
Weet je, dus je hoeft er niet bang voor te zijn. En dat is wel het grappige. Omdat er nu meer komen, krijg je ook steeds meer everzwijnen die aan ons gewend raken.
Hmm.
Dus die worden nu wel gevaarlijk. Doordat we ze gaan afschieten.
Ja, inderdaad, ja.
Je hoeft je er geen zorgen over te maken. De jachtopzichter heeft dat echt wel onder controle.
Ja, in Nederland zou ik me weinig zorgen maken over wilde dieren.
En tuurlijk, het is vervelend dat, dat je vee gejat wordt, weet je. Dat was toen echt heel belangrijk voor het overleven. Maar nu is dat zoveel massa geproduceerd. En er zijn zoveel schapen en zoveel koeien. Nu moet ik niet zeggen, laat een wolf het maar pakken. Want ik weet dat een schaap en een koe echt wel echt heel duur zijn om te kopen en te onderhouden. Dus je leidt wel echt financieel verlies.
Ja.
Maar zorg ervoor dat er goede bescherming komt voor je vee. En ja, weet je, maak het bekend bij de regering. Want ja, die wolf die kan er niks aan doen.
Ja, er zijn natuurlijk, dat is met dieren is het wel een beetje een probleem. We willen niet dat ze uitsterven, maar tegelijkertijd we willen ze eigenlijk ook niet in onze achtertuin. Dat hebben mensen in, ik geloof dat IJsland is of Noorwegen.
Ja.
Waar er af en toe ijsberen langskomen. Nou, ijsberen zijn best gevaarlijk.
Ja, dat zijn echt hele gevaarlijke dieren. Want die jagen ook echt op mensen.
Ja.
Maar ik denk wel dat er wel echt heel veel voorzorgsmaatregelen kunnen genomen worden, waardoor je toch naast elkaar kan leven zonder dat je het leven van die dieren.
Nou ja, stap 1, zorgen dat de Noordpool niet wegsmelt.
Ja, dat is zeker een ding.
Ja.
En dat er genoeg eten is waar ze veilig bij de mens vandaan blijven.
Ja, ja.
En ik heb een filmpje gezien over een Canadees dorpje. En daar ging een sheriff en er was een ijsbeer gespot. En die ging iedereen waarschuwen van, hey, kijk, geniet van Halloween en zo, maar kijk wel uit. Hè, er is een ijsbeer los. En ik heb niet gehoord dat ze die hebben doodgeschoten.
Nee, wat ze wel eens doen is verdoven en dan terugbrengen naar een minder menselijk gebied.
Ja. Ja, dat doen ze met heel veel beren. En nu is het wel zo, ik weet wel echt dat beren, die zijn heel gevaarlijk.
Mm.
Er is een filmpje van een beer en die wordt uit een enorm hok losgelaten in het wild. Er stond een camera om zijn vertrek te filmen. Het luik gaat omhoog, je ziet een schim zie je onder het luik doorheen schieten. En die schim die wordt steeds groter. En binnen 2 seconden heeft die beer echt de camera niet. Nou ja, hij gooit de tripod omver en de camera van. Dus ze zijn wel echt heel gevaarlijk, dat weet ik zeker.
Ja.
En ook wolven kunnen technisch gezien gevaarlijk zijn voor kinderen.
Ja.
Maar voor volwassen mensen, zeker in een groep, zijn ze al heel snel niet heel gevaarlijk. Want in India en ook in Afrika hebben ze ook wel problematiek met luipaarden. Mm. En dat is een beetje hetzelfde verhaal.
Ja.
Weet je, hele, een beetje een diersoort die groot genoeg is om een mens technisch gezien aan te kunnen. Mm-hmm. En luipaarden doden ook mensen.
Mm-hmm.
Maar mensen doden ook luipaarden, hoor. Dat vergeten mensen vaak een beetje.
Ja.
Maar die zijn dus groot genoeg om ons aan te vallen. En die komen soms met ons in aanraking omdat ze ergens achteraan zitten of ze kunnen geen eten vinden. En ja, bij mensen heb je hele leuke afval en bosjes. Dat toch wel interessant is.
Ja, ja.
En ja.
Nou, dat is ook dan, zo. Er zijn natuurlijk een hoop dieren die naar de stad trekken omdat ze daar veiliger zijn.
Mm-hmm.
Kraaien zitten bijvoorbeeld graag in de stad omdat er daar licht is en dan hebben ze minder last van roofvogels.
Ja. Ja. En het is voor hun heel makkelijk. In Japan heb je volgens mij kraaien of misschien een kautjessoort. Mm-hmm. In ieder geval een van de corvidae.
Mm-hmm.
En die hebben nootjes en die gooien ze op de weg en dan bij een stoplicht. En dan gooien ze die op de weg. Auto's rijden er overheen. Noot wordt gekraakt. Stoplicht springt op rood. Zij pakken die noot. Ja. Bad slim.
Dat is wel echt dus, een prachtige manier van samenleven. Hè? Ja.
Ja. En dit is ook waar we eigenlijk naartoe moeten. Weet je. We kunnen helaas niet meer terug naar echt alles is natuur. En oh mooi. We minderen alles. We moeten een beetje een nieuw equilibrium vinden met wat de natuur nu is.
Ja.
Want technisch gezien zijn steden zijn ook natuur. Er is echt heel veel leven dat zich heeft aangepast aan steden.
Ja. Ja.
Ja. Maar dat betekent niet dat, dat het nu al opgelost is. Want er is nog wel heel veel ander leven dat ook dat echt afhankelijk is van tussen haakjes wilde natuur.
Mm-hmm, mm-hmm.
Als we alles maar afpakken, dan is er op een gegeven moment echt is het niet meer houdbaar. Want dan is er geen eten meer voor de mens. En er is geen eten meer voor andere dieren.
Ja.
Weet je? In een massa-extinctie, Peter, ik ben niet bang dat alle dieren die nu met uitsterven bedreigd zijn, dat die uitsterven.
Mm-hmm.
In een massa-extinctie ben je bang voor dieren waar de heel veel van zijn, dat die uiteindelijk weggevaagd worden.
Ja.
Want dat zag je met het voorbeeld van de trilobiet, waren er heel veel verschillende vormen en die zijn nu weg. Hm. Weet je, wij moeten ons zorgen gaan maken dat een dier als de kakkelak, dat die verdwijnt. Of, wat is er nog meer heel erg talrijk en divers?
Muggen?
Ook die, ja.
Duiven?
Nee. Wij.
Nee.
De mens is ook heel diep.
Best wat minder mensen komen, ja.
Ja, maar ook mensen die wat minder pikken.
Ja.
Kijk, vlees eten is voor sommige mensen heel belangrijk. Maar misschien iets minder, kleine stapjes. En kijk, ik eet ook vlees, hè. Ik ben ook een hypocriet. Ik doe ook niet alles. Ik rijd gewoon nog in mijn auto. Ik probeer wel stapsgewijs, probeer ik dingen te verminderen. Minder vlees, iets minder zuivel, minder autorijden.
Ja.
En als ik auto rijd, dan het liefst gewoon in de vierde versnelling. Zoveel mogelijk stapjes om het een beetje te verminderen.
Ja.
Uiteindelijk komt echte verandering van hoger op. En we moeten het met z'n allen doen.
Ja, zeker.
En dan heb ik één onderwerp, heb ik eigenlijk, dat heb ik een beetje achtergelaten. Maar ja, daar moet ik het ook wel over hebben. Als je aan uitsterven denkt, denken waarschijnlijk het grootste gedeelte van de mensen denken aan klimaatverandering.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En klimaatverandering is een beetje een interessant concept, want het is nooit zo erg als de pessimisten onder ons denken. Het zal echt op zich wel op pootjes terechtkomen met de klimaatverandering en hoe warm het wordt. Maar het wordt ook niet zo goed als de klimaat of de mensen die het negeren of die zeggen dat het niet zo is. Het wordt slecht, maar het komt ook wel goed, jongens.
Ja. Dus, ja. Uiteindelijk de aarde overleeft dat sowieso. En ja. Er zullen nieuwe dieren komen.
Ja,
en... Maar we willen het ook voor onszelf prettig houden.
Ja, dat is een beetje het ding.
Dat je nog wel van over straat kan lopen en zo. Zonder in een ruimtepak rond te hoeven lopen of zo.
Ja, of zonder gasmasker.
Mm-hmm.
Ja, laten we dingen als The Terminator en allerlei andere apocalyptische films... Ja, waarin de aarde een enorme marsachtige toestand is. Laten we dat maar niet doen.
Ja.
Geen leuke planeet om op te leven, denk
nee,
ik.
Nee.
En nu is het wel zo... organismen zijn heel moeilijk volledig uit te roeien.
Mm.
Ik denk niet dat dat zomaar gebeurt. Want we hadden het er al over in het Perm Extinction Event.
Mm-hmm.
Had je gewoon, 90% mensen. Dat is dat is insane.
Yeah.
Weet je, dan moet je je voorstellen dat je maar misschien 100... verschillende diersoorten op de aarde ziet rondlopen. Ja, tuurlijk wel meer.
Mm-hmm.
Maar je ziet er in de praktijk zie je er zo weinig.
Ja.
Weet je? En het zijn allemaal hetzelfde. Niet, oh kijk, een blauwe bij, een roze bij, een groene bij. Nee, alleen maar honingbijen. En alleen maar die ene blauwe tor.
Ja.
Misschien hier en daar een kikker. Ja. Of een duizendpoot. Dat is het enige dat je zou zien. En dat is wel waar we, als we geen verandering invoeren, nu heen gaan.
Mm-hmm.
Want diersoorten en ook plantensoorten en schimmels en bacteriën hebben allemaal, dat heet dan een ecologische niche.
Mm,
en een niche is een soort van rol die jij speelt in jouw ecosysteem.
Ja, en mensen,
specialisatie. Ja, bijvoorbeeld specialisatie grote rover of een planteneter die alleen maar bladeren eet of vruchten. Mm-hmm. Of een graseter, maar bijvoorbeeld ook een omnivoor, iemand die van alles eet. Of een dorre bladeren eten.
Mm-hmm.
Allemaal verschillende rollen die je kan vervullen. En een mens is een beetje een hele rare versie van een ecologische niche, want we hebben zoveel verschillende dingen die wij doen.
Yeah.
Weet je, we zijn een beetje een soort grote planteneter die zichzelf tegen jagers verdedigt. Het ding is, wij zien alles als een dreiging, dus we verdedigen ons een beetje tegen alles en daardoor nemen we alles in en komt het weer bij ons terug omdat er te weinig eten is.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus wij zijn zo succesvol dat alles instort.
Ja. Ja.
En dat zie je ook met klimaatverandering. Maar, vuur was een van de belangrijkste uitvindingen van de mens. Want het heeft ons door heel veel verschillende problemen heen geleid. Maar nu zorgt het er eigenlijk voor dat er zoveel vervuiling in de lucht komt. En in de ozonlaag. Dat warmte blijft hangen. En dat systemen die eigenlijk afhankelijk zijn van kou nu opwarmen en daardoor weer veranderen.
Ja.
En dat is normaal. Dat hoort zo. Dat zou ook gebeuren zonder ons. Maar dan zou het langer duren.
Ja,
en misschien minder snel.
Ja.
Dan gaan er nog steeds heel veel dieren dood. Maar niet zo obsceen veel als nu.
Nee, ik zie het ook een beetje als deze manier van, wij kunnen er iets aan doen. Wij kunnen het mooier maken. Laten we het dan gewoon proberen.
En ik heb het een hele pessimistische aflevering gemaakt, een hele nare aflevering. Maar er zijn ook voorbeelden waarin we het goed doen. Hè?
Mm-hmm.
Er zijn heel veel dieren die er nog zijn door ons. Ja. Meneer David Attenborough, een van de beste biologen en biologische filmproducenten of makers van natuurfilms die ik ken. Mm. Maar dat is mijn mening hoor, iedereen vindt het niet.
Ja, hoor.
Maar dat is een beste mensen die het natuurlijk leven in kaart heeft gebracht. Die heeft een cd gemaakt met allerlei kleine verhaaltjes over natuurlijk leven. En het schijnt dus dat kolibries, die zijn afhankelijk van een soort van trektocht. Net als een zalm. Ze gaan dan ergens broeden in Canada, zeg ik uit mijn hoofd. En daarvoor moeten ze een enorme trek maken. En kolibries zijn hele snelle vliegertjes. Die slaan heel snel hun, hun vleugels. Daardoor hoor je dat een beetje dat geluid wanneer ze langs vliegen. Maar dat kost heel veel energie. Ga jij maar eens met je armen heen en weer flapperen. En kijk eens hoe, na hoeveel slagen jij kapot bent.
Nou, hij dat doen ze de hele dag.
Ja, de hele dag iets van... Nou, volgens mij de snelste geniet van 60 slagen per seconde. Dat is insane. Nou, dat doen ze de hele dag. Kost dus heel veel energie. En dat moeten ze de hele tijd uit bloemen en nectar moeten ze dat terugkrijgen. En er is dus, ze volgen dus een bepaalde route die ze vliegen. Maar stel je voor dat wij dan precies net een bepaalde boom of een stuk met bloemen of
een weide,
dat we dat weghalen. En zij hebben precies op dat moment, hebben ze daar die energie nodig.
Ja.
Nou, dan hebben ze een bepaald stuk dat ze gewoon niet kunnen overbruggen. Want dan moeten ze van A, moeten ze gelijk naar C. Terwijl bij B zijn ze kapot. Dan zouden ze tussen B en C hartstikke dood zijn. Maar, er was dus één gast en die dacht, hey, dit is best wel onhandig en kolibries zijn zo leuk.
Ja, is echt leuk.
Dus die heeft een soort van voederstation. Net zoals wij. Wij hebben natuurlijk in de winter hebben we van die leuke pindaslingers. En we hebben pindabollen en pindakaas. Vogelpindakaas. Kennen we allemaal. Maar dan voor kolibries.
Oh,
en dat
goed.
Is dan een soort van ding dat eruit ziet als een bloem. En daar zit dan suikerwater in. Of nectar. Weet je, in ieder geval spul waar kolibries iets aan hebben.
Mooi.
En heel veel andere mensen in dat gebied die dachten, kijk, dit is een goed idee. Dus er kwamen allerlei leuke kolibries bij hun in de tuin. En die kolibries die zijn dus niet uitgestorven, maar die zijn dus eigenlijk juist veel verder gekomen dan ze ooit zijn gekomen.
Ja, mooi.
Dus ja, we zijn heel schadelijk door onze hele geschiedenis heen geweest voor de natuur. Maar het kan ook anders. Dus dat is waar we heen moeten. We moeten met z'n allen moeten we een soort van systeem maken waarin wij op onze manier verder kunnen leven, maar waarin dat wel houdbaar is voor de natuur.
Ja.
Nou, Peter, we hebben dus een aantal dingen gehad die eigenlijk schadelijk of bijdragen bij het uitsterven dat nu gaande is. We hadden allereerst het, onze hoeveelheid, of de hoeveelheid van de mens, dus overpopulatie. We hebben het innemen van natuurlijk gebied. We hebben het, het doden van diersoorten en ook soms plantensoorten, maar vooral diersoorten vanwege ofwel de jacht, of omdat we denken dat ze schadelijk voor ons zijn, terwijl ze dat niet zijn. Maar we hebben nog een aantal dingen. Allereerst oorlog.
Oh.
Ja, we hebben het er in, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Oorlog is echt vet slecht. Het is echt vet slecht. Het kost je zoveel. Je hebt er niks aan. Het enige wat je oplevert is moeheid, verslagenheid en heel veel schulden.
Ja.
En wat er ook nog bij komt is dat je enorm veel CO2 de lucht in gooit en dat je allemaal gebieden kapot maakt die eigenlijk niet kapot worden. Momenteel heb je een oorlog in de Congo. En daar zijn een aantal facties zijn aan het vechten. En er is heel veel instabiliteit. Maar in Congo heb je ook een heel erg belangrijk systeem van biodiversiteit. Want je hebt natuurlijk in de Congo heb je gorilla's en chimpansees. En gorilla's zijn eigenlijk het heet dan een keystone species. Een hele belangrijke soort in een bepaald gebied. Gorilla's eten allerlei planten en heel veel per dag. En dat zorgt ervoor dat andere planten weer kunnen groeien. En omdat andere planten die misschien heel veel ruimte innemen, die worden dan weggehaald.
Hmm.
Maar ook omdat gorilladrollen zijn veel groter dan je denkt. En die zorgen weer voor bevruchting van de bodem.
Hmm.
Het is een heel belangrijke soort die de balans in zo'n regenwoud houdt.
Ja. Yeah.
En dat is eigenlijk wat we doen door allerlei diersoorten maar her en der een beetje af te maken. Want een wolf die pakt misschien weer een enorm edelhert waar er in Nederland veel te veel van zijn. En dat zorgt ervoor dat er in de winter minder dieren doodgaan door verhongering.
Ja.
Natuurlijk, dat is ook normaal.
Ja,
maar dan is het misschien iets minder wreed omdat we ze opgesloten houden in een hek. Maar we hebben dus onbewust, of misschien wel bewust, hebben we gewoon heel veel impact op het klimaat.
Ja.
En ook omdat wij heel veel ruimte nodig hebben. Want ja, wij willen ook eten, weet je. Bijvoorbeeld ook de sojateelt of de amandelteelt. Ja, daar worden allerlei bossen voor afgehakt, gekapt, zodat er andere planten kunnen worden verbouwd waar wij mensen meer voeding uit kunnen halen.
Ja.
Terwijl eigenlijk zouden we dat wat we nu hebben, zouden we moeten laten. En daar zoveel mogelijk op verbouwen.
Ja.
In plaats van alles weglaten.
Ja, en dat kan ook. Want er wordt gewoon te veel voedsel ook weggegooid.
Ja.
Dus als we het voedsel dan beter verdelen, dan
eigenlijk moet het allemaal te doen zijn. Mag je geen voedsel meer weggooien.
Mm, nee, gewoon.
Maar ja.
Beperkt.
Daar moeten we een systeem in vinden.
Mm-hmm.
Ze misschien kleinere porties opscheppen of minder willen kopen.
Ja, ik vind het ook fantastisch dat supermarkten nu die dingen die bijna over datum zijn, dat je die voor goedkoper wegdoet. Ik denk dat ontzettend scheelt.
Ja,
ja,
want
anders
dat
kijken mensen
ook
op
weer
zo'n pakketje en denken ze, oh, hij is bijna over datum, dan koop ik hem maar niet. Maar nu denkt zij is bijna over datum, dat scheelt me geld. Ja, nou, fantastisch.
Ja. Oh, dan koop ik hem even, ja.
Ja.
Dat soort dingen, daar moeten we gewoon beter in gaan worden en meer besef in krijgen.
Ja.
Maar even terug naar de koolhoop. Daar zit dus een rebellerende factie. En die maken winst omdat zij delen van het Congo-gebied, het oerwoud, hakken ze om.
Ja.
En dan maken ze houtskool van.
Jeetje, ja.
En dat verkopen zij op de zwarte markt.
Ja.
Je denkt bij de zwarte markt, oh, er worden wapens verkocht, drugs, allerlei slechte dingen. Nee, houtskool, dat hebben mensen nodig om te overleven.
Ja.
Oh, zo stom. Want het is logisch, weet je. Als ik niks had, zou ik ook de dingen die ik wel nodig heb, zou ik willen hebben.
Ja.
Weet je, en ik woon in Nederland, dus ik heb het vrij ruim.
Ja, we hebben het best.
Laat ik eerlijk zijn.
Mm-hmm.
Maar sommige mensen hebben niks.
Nee.
En ja, je wil wel leven. Dat snap ik. Dat wil ik ook. En houtskool, dat is gewoon belangrijk, want dan kan je eten, koken, je kan water steriliseren.
Mm-hmm.
Ja, het is belangrijk voor je bestaan. Omdat dat zo belangrijk is, houtskool, en omdat het bestaan van mensen zo belangrijk is, in een wildpark van de Congo, waar dus ook gorilla's wonen, daar zijn ze dus bezig met een elektrische dam.
Hmm.
Of een systeem waarmee je dus duurzaam energie op kan wekken.
Ja, ja, het zijn dat en soort dat initiatieven die ontzettend kunnen schelen, ja.
En dat is waar we naartoe moeten. Dingen die de natuur niet onder druk zetten, maar wel ons de mogelijkheid geven om te leven.
Ja.
En dat is waar we naartoe moeten. En Peter, je kan het niet gemist hebben. Wat is er laatst in Glasgow gehouden?
Ja, de klimaatbeurs, hè? Ja, ja.
En de United Nations Climate Talk.
Ja.
Een Climate Change Conference. En waarom is deze zo belangrijk? Omdat elk jaar, bijna elk jaar, wordt er een klimaattop gehouden. Vorig jaar is er trouwens geen gehouden, wegens redenen.
Ja.
We weten allemaal wel waardoor die niet is gehouden. Maar ja, het is belangrijk dat wij hier dat wij een systeem gaan vinden om zoveel mogelijk destructieve processen een beetje een rem te geven.
Ja.
En het terugdringen van CO2 is daarin vrij belangrijk. Want klimaatverandering zorgt er ook voor dat er voor mensen minder ruimte komt.
Ja,
maar ook voor dieren. En ja, dat zorgt ervoor dat alle processen die wij al in gang hebben gezet, dat die eigenlijk nog sneller gaan.
Ja.
En daarom is het belangrijk dat we gaan kijken van hoe krijgen we dat onder controle.
Ja.
En natuurlijk, een van de belangrijkste dingen die is gezegd is, ja, ontbossing, dat moet stoppen.
Ja, dat moet gewoon stoppen.
Dat zorgt ervoor dat heel veel leefgebied van dieren, dat het weggaat. En dat is eigenlijk, dat gaat ervoor zorgen dat dat ook bij ons terechtkomt. Want uiteindelijk, ja, dan hebben we alle ruimte van de wereld, maar dan komen er steeds meer mensen en uiteindelijk is zelfs dat niet meer genoeg.
Nee. Nee, inderdaad, ja. Wil je doorgaan met gewoon gebied afnemen, ja. Dat, wanneer is het een keer genoeg?
Ja. Dus ik heb helaas niet de oplossing voor klimaatverandering of het opwarmen van de aarde of het stoppen van dit uitsterven. Dat moeten we met z'n allen doen.
Mm-hmm.
Weet je, uiteindelijk moeten de wereld, de mogendheden van de wereld, die moeten dit stoppen. De VN, die heeft de macht om landen een initiatief te laten tonen en om dit te laten stoppen. Wij als Nederland kunnen misschien voor de juiste partijen kiezen of vragen om verandering, maar uiteindelijk moeten alle landen een beetje een equilibrium kunnen vinden van kijk, zo.
Ja.
Zo kunnen wij actie ondernemen om deze situatie waar we nu in zitten, om die een halt toe te houden, weet je.
Mm-hmm.
Op kleine initiatieven helpen wel.
Ja.
Weet je, recycle, haal vuil uit de natuur. Probeer minder vlees te eten. Probeer zoveel mogelijk groene stroom te gebruiken.
Ja.
Koop zo weinig mogelijk plastic. Koop tassen die je her kan gebruiken.
Pak de fiets.
Ja, pak de fiets. Maar uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. Weet je, jij bent maar een klein deeltje in deze hele grote wereld.
Ja, dus voel je ook niet te schuldig. We kunnen ook niet, nee. Je kan niet alles doen.
Nee. En ik weet dat ik heel erg biased klink in klimaatverandering een ding is. Kijk, ik snap dat het voor sommigen minder belangrijk is of dat het minder overkomt. Maar bedenk wel, je leeft maar één keer op deze wereld en jouw eventuele kinderen ook.
Mm-hmm.
Dus laten we ervoor zorgen dat dat nog heel, heel lang door kan gaan.
Ja, dat het leuk gezellig blijft.
Ja, ja. Ja. Dat we niet te veel van boos op elkaar hoeven te worden.
Ja.
Want daar gaat dit ook voor zorgen. Weet je, als er heel veel rampen gebeuren omdat klimaatverandering gebeurt. Bijvoorbeeld in Nederland, wij zijn misschien wel een van de zwakste schakels. Omdat wij het grootste gedeelte van ons land is onder zeeniveau.
Ja.
Nou, als het zeeniveau echt gaat stijgen en de dijken breken door,
ja,
waar moeten wij dan heen?
Ja,
allemaal in Limburg?
Ja.
dat wordt lachen.
Druk,
en
ja.
Dat zie je. Ja. En nou ja, dat zorgt heel veel stress op Duitsland en België.
Bijvoorbeeld.
En België gaat ook een probleem deel, krijgen. Ja. Want ook daar is een deel onder zeeniveau, maar wel een stuk minder. Maar ja, dat wordt dus wel echt een crisis. En nu zijn heel veel mensen al, is er al een crisis met migranten. Nou, stel je voor als dat op zo'n grote schaal gebeurt.
Yeah.
Op zulke plekken wordt het niet leefbaar meer. En dat kunnen we, ja, als mensen kunnen we niet zomaar zeggen van, nou, weet je, dat is jouw probleem. Ja, dat gaat voor strubbelingen zorgen, want het is niet fijn om zoveel mensen te moeten opvangen.
Nee.
Ja, wat moeten we dan doen? Weet je, moeten we dat zomaar toelaten? Nou, de een vindt van wel, de ander vindt van niet. krijg je daar weer ruzie over. Dus het is heel belangrijk om gewoon met elkaar te zitten en te praten en actie te ondernemen.
Ja, die actie is wel fijn inderdaad.
Ja.
En zo zitten die kleine dingen, dat van de kolibries, dat van de kolibries heeft echt mijn dag goed gemaakt, Karsten.
Ja, maar weet je, dat doen wij nu toch ook. Weet je, als je rondkijkt, de natuur doet zijn ding hoor. Mm-hmm. Weet je, ik weet nog, vorig jaar en het jaar daarvoor, zat ik met mijn vriendin uit het raam te kijken in mijn tuin. En wij hebben altijd zo'n vetbol hangen. Mm-hmm. En je ziet de normale diertjes die er langskomen. Weet je wel, koolmeesjes of roodborstjes. Maar we hebben nu ook gewoon halsbandparkieten.
Ja.
Hoe dan? Dat verwacht je toch niet in Nederland? En ja, het is waarschijnlijk een invasieve soort. Ja, dus daar heb ik het niet eens over gehad. Een invasieve soort, dus eigenlijk hoort hij er niet. Maar ze doen het hier wel vet goed.
Inmiddels vind ik dat ze welkom zijn. Ze hebben het nu zo overleefd.
Ik weet nog...
Ze maken wel... misschien eten ze eten op voor de andere vogels. Maar zorg nou maar dat er genoeg voedsel is voor de vogels. Dan komt dat goed.
Ja, weet je... Als we samenwerken, dan hebben die vogels echt niet heel veel van elkaar te vrezen. En die hebben ook hun rollen. Hè? We hadden het over niches. Nou, de koolmeesjes, die zie je allemaal op die kleine vetbolletjes zitten. Die kun je laten hangen. Mm-hmm. En die kunnen heel makkelijk op een klein takje kunnen zij voedsel wegpikken. Terwijl kraaien, die moeten echt op een grote tak zitten.
Mm-hmm.
En anders dan zijn ze bang dat ze omvallen.
Ja.
Terwijl een halsbandparkiet, die zie je echt ondersteboven aan de tak hangen en die begint aan het ding te krabben. Dus weet je, koop een insectenhotel, maak je tuin. Het hoeft niet allemaal groen, maar maak een stuk waarin gewoon lekker veel planten zitten.
Ja.
Dat is ook goed voor dieren.
Ja.
Weet je, misschien een klein grasveldje, maak het klein. Weet je, voel je niet te verantwoordelijk, maar laten we het wel met z'n allen doen.
Zeker.
Weet je, want uiteindelijk kunnen wij de wereld veranderen. Want dat is misschien wel onze belangrijkste niche. Wij veranderen de wereld zoals wij hem willen zien.
Ja, en laten we dan vooral ten goede blijven veranderen.
Ja, want dat kunnen wij ook.
Precies.
Ja. Dus, Peter, dankjewel voor mijn kleine klimaatconference hier.
Ja.
Dank jullie wel, luisteraars, voor het luisteren. Ik heb mijn visie zo duidelijk en zo eerlijk mogelijk aan jullie voorgelegd. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil jullie alleen informeren hoe we hier zijn gekomen en hoe het nu is.
Ja.
En hoe het verder gaat. Maar ja. Hoe het verder gaat.
Dat kan zullen we alleen. Nog zien. Ja.
Ja. Dus dank jullie wel. En zeker tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer. Ciao.
Ciao.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.